Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 47 en daarvan het derde vers, Psalm 47 vers 3. Evangelie uit het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen. De eerste 11 versen, Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we de 21ste psalm, het derde vers, Psalm 21, vers 3. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Zover. Voor de prediking van deze morgen is uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 68, en daarvan het 19e vers. Psalm 68, vers 19. Daar lezen wij het woord des Heren. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. We willen over de bediening van het woord des Heren allereerst Gods zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan zuster Boeter ter Stegen, die gisteren naar de Daniel den Hoed kliniek gebracht is in Rotterdam. En wij willen danken voor Lianne Droge, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heren, wij mogen aan de morgen van deze hemelvaartsdag in uw huis samenkomen rondom uw woord en getuigenis. Gij hebt ons gespaard en gij hebt ons verzorgd. En gij geeft ons op deze dag te gedenken dat gij, o Heere Jezus Christus, opgevaren zijt nadat gij op aarde uw werk volbracht had. Uw werk in staat van vernedering, in het betalen voor de schuld van uw volk, door te lijden en door te sterven en door begraven te worden. Ook uw werk aanvankelijk in staat van verhoging, opstanding en de 40 dagen waarin gij uw discipelen hebt onderricht en geïnstrueerd ten aanzien van hun taak die zij op deze wereld hadden te vervullen om als uw getuigen uit te gaan. En toen gij al deze dingen gezegd en gesproken had, toen zijt gij opgevaren, ja opgenomen en daarom ook opgevaren in de hemel. Toen is dat loon dat gij ontvangen zoudt ook door u ontvangen. Toen zijt ge met eer en heerlijkheid gekroond. Toen hebt ge naam ontvangen welke is boven alle naam. Toen zijt gij aan de rechterhand des vaders verheerlijkt. Toen hebt ge een plaats ontvangen met uw vader in zijn troon. Toen is de scepter van het rijksbewind in uw middelaars handen gelegd. Toen zijt gij geworden de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Heren, toen zijt gij in glorie en in majesteit gezien van de engelen. O, wat is dat geweest? Wij kunnen ons dat niet indenken. Wat uw woord ervan zegt, kunnen we wel naspreken, maar de diepte en de volheid ervan bevatten. Heren, dat is onmogelijk. Wij bidden van u, doe er ons nochtans iets van zien. En doe ons in verwondering en in aanbidding voor u, die grote koning, buigen. Ja, doe het ons ook van u verwachten. Want Heere, nu gij zo vol heerlijkheid en majesteit zijt, nu is het ook mogelijk dat zondaren, dat verlorenen, dat schuldigen, uit die volheid van uw genade ontvangen zouden. Want gij regeert, maar gij regeert in genade. En uw koninkrijk, uw koningschap wordt gekenmerkt door genade. En daarom mag onze tekst ook zeggen dat wederhorigen bij u mochten wonen. Heren, wij bidden van u dat we van die majesteit een indruk mogen hebben, maar ook van de genade waarmee gij regeert. En dat wij zo, hoewel onwaardig in onszelf, tot u mogen opzien en van u een hemelvaartzegen ontvangen. Ge hebt immers gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Heere, geef dat er vandaag ook van die gaven in ons midden verheerlijk mogen worden. En dat die gaven die gij geeft door ons mogen worden gekend in de gemeente, maar ook in het persoonlijk leven, zodat we deel mogen hebben aan dat heil dat gij stervend hebt verworven en dat gij zegevierend uitdeelt. O Heere, geef ons een hart om te verstaan en op te merken. Geef ons een geest die begeerig is naar uw heil en naar uw weldaden. Geef ons te beleven, Heere, hoe arm en ellendig we zijn in onszelf, hoe gans onwaardig en hoe we alles verzondigd hebben, opdat het ons een behoefte des harten mogen zijn en steeds meer worden om uit uw genadevolheid bediend te worden en om zo een plaats te mogen hebben in uw heerlijk koninkrijk. Heren, van nature staan we daar allemaal buiten. Van nature zijn we daar vreemdelingen van. Van nature zijn we er zelfs vijanden van. Want gij regeert. Maar ge zegt zelf in uw woord ook dat gij regeert te midden van uw vijanden. Er zijn niet alleen maar gewillige dienaren van u, o koning Jezus. Er is niet alleen een volk dat gewillig gemaakt is op de dag van uw heerkracht, maar de meerderheid van de inwoners der wereld zijn uw vijanden. En heren, u kan er met een vijand maar één ding gebeuren. Hij kan onderworpen worden door uw almacht, maar dan is het verloren. Maar hij kan ook bekeerd worden en dan is het gered. Heren, wij bidden van u dat de vijanden van u, ook al zijn ze nog zo fatsoenlijk en al zijn ze nog zo christelijk in hun uiterlijk leven, maar wier hart toch nog tegen u overstaat en wie nog, die toch nog nooit hebben gebogen om voor u en nog nooit hebben gevraagd naar u, wij bidden dat die vijanden niet door uw almacht worden overwonnen en verpletterd, hoewel dat rechtvaardig zou zijn, maar dat ze mogen worden ingewonnen voor uw dienst, dat ze zich leren overgeven, dat er een capitulatie mag komen en dat ze zich aan uw genade mogen overgeven, om zo in de weg van bekering van vijanden vrienden te worden. Heren, wij bidden u dat gij dat wonder doen wilt. Het is in uw vermogen, o grote Christus. Gij hebt daartoe de geest verworven en de geest gegeven. En op de Pinksterdag hebt ge betoond dat gij die macht hebt om door uw geest harten te ontsluiten en zondaren, vijanden, tot u te bekeren. Doe het ook vandaag hier en overal waar uw evangelie gepredikt wordt. Doe het uit genade en uit ontferming, opdat op deze dag waarop we uw kroning gedenken, uw koninkrijk ook mogen komen in heerlijkheid en majesteit, en opdat er velen nog mogen worden toegebracht tot die gemeente die gij vergadert door uw woord en geest, en wil zo uzelf verheerlijken in de bekering van zondaren en in de onderwijzing van uw volk en in het geven van gaven onder de mensenkinderen, in het verheerlijken van het evangelie, in het leven van wederhorigen. Maak gij zo door deze dingen uw naam groot en uw deugden groot, opdat het op deze hemelvaartsdag, die door velen niet wordt erkend en door velen niet wordt gevierd, maar dat toch in de kerk beseft en beleefd mag worden. Er is een koning op de troon en hij heeft alle macht in de hemel, op de aarde, in de harten van mensenkinderen. Zegen ons dan in ons samen zijn en wilt gij uzelf verheerlijken in de werken uw handen. Wij bidden u ook voor hen die hier niet konden zijn. Heren, er zijn zieken in ons midden. Er zijn er die in het ziekenhuis vertoeven. En bijzonder denken wij in dit verband aan die zuster die naar het ziekenhuis in Rotterdam werd gebracht, nadat ze al enige tijd in een ander ziekenhuis werd behandeld. Heren, maar het lijkt dat haar kwaal ernstiger is dan aanvankelijk gedacht. O, wij bidden van u, wees gij met haar en zegen haar. En gedenk haar in uw gunst, opdat zij het mag ondervinden, ook daar in de plaats waar ze zich nu bevindt, dat gij haar niet alleen laat, maar dat gij haar wilt ondersteunen naar lichaam en ziel. En dat u haar alles wilt geven wat ze nodig heeft. Ach, Heere, een mens kan voor zichzelf zo weinig doen, zeker in zieke dagen. En anderen kunnen voor elkaar weinig doen. Ach, Heer, onze macht is zo beperkt en onze krachten zijn zo klein. Maar gij hebt ook in deze dingen alle macht. En wij bidden dan ook of gij haar gedenken wilt. Want als gij een mensenkind gedenkt in naar de ziel en naar het lichaam, Heere, wat zouden we dan meer wensen? Laat haar dat ervaren mogen en wilt gij nog genadig uitkomst geven. Wij danken u ook dat Lianne Droger thuis mocht komen uit het ziekenhuis. In haar jonge leven had ze die ervaring al dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar zij mag nu weer thuis zijn. Heere, heilig dat ook aan haar hart en geef dat het verder ook wel mag gaan en dat de uitslag van het onderzoek geruststellend en bevredigend mag zijn en dat er middelen en wegen gevonden mogen worden voor haar herstel. Heere, doe het aan niets ontbreken en laat in alle nood en smart, in alle zorg en droefheid het oog maar op u gericht mogen wezen. We bidden in bijzonder ook voor hen die in het bejaardentehuis zijn opgenomen en waaronder er verschillende zijn die tobben met hun gezondheid en die moeite hebben met de ouderdom en met de gebreken van de ouderdom. Heere, denk aan hen en wij bidden van u, wilt gij ook in die avond van het leven waarin de moeite meer worden en de krachten minder, waarin de zorgen groter worden en de vreugden kleiner, wilt gij het dan juist doen beleven dat gij vanuit uw woord uitzicht geeft op het heil dat nog komt. Het heil dat gij weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Heere, geef hen daaruit te leven. En zo ze daar in hun ouderdom nog vreemdelingen van zijn, Heere, wilt gij er hen dan door het werk van uw Heilige Geest nog bijbrengen. En wilt gij hen daar en daar speciaal aandacht voor schenken, opdat het in de avond van het leven licht mogen zijn door uw genade. Heere, hoor onze beden, niet om enige verdiensten in ons of aan onze kant, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We zingen Psalm 68, het 9e en het 16e vers. 68, vers 9 en 16.
Yeah.
gemeente, dat wij met recht de woorden uit Psalm 68 gebruiken als een tekst die spreekt over de hemelvaart, blijkt uit het vierde hoofdstuk van de Efezenbrief, want daar haalt de apostel Paulus deze tekst die we voor vanmorgen gekozen hebben aan als een bewijs van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. In Efeze 4 lezen wij namelijk dit. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Daar spreekt Paulus dus over wat er gebeurd is met de Heere Jezus in zijn hemelvaart, en hij bewijst die hemelvaart door dat woord van David uit de 68ste psalm aan te halen. Dus op die grond mogen wij ook op een hemelvaartsdag uit Psalm 68 preken. Hoewel, en dat zult u begrijpen, de achtergrond van Psalm 68 een andere is dan de hemelvaart van Christus. Er is natuurlijk ook een historische achtergrond waartegen deze tekst gelezen moet worden. En wat is dat? Dat is de opvoering van de ark. Toen David Jeruzalem gemaakt had tot het centrum en tot de hoofdstad van het Rijk van Israël, en toen nam hij ook het plan op om de ark des Heren naar die hoofdstad, naar dat centrum van Israëls leven te brengen. De ark was op dat moment in het plaatsje Kiriat Jearim. En er is een hele geschiedenis die daaraan vooraf gaat. U kent dat wel, hoop ik. De geschiedenis van de ark die meegenomen is door de Israëlieten in het leger, toen de Israëlieten streden tegen de Filistijnen. En toen is die ark buitgemaakt door de Filistijnen en in het land van de Filistijnen terechtgekomen. En in de tempel van Dagon heeft die ark een plaats gekregen. En dat is een hele weg geweest. Ten slotte is die ark teruggezonden door de Filistijnen naar het land Israël. En kwam ze allereerst in het plaatsje Kiriat Jearim. En daar is die ark jaren geweest. Toen heeft David het plan opgevat om die ark op te voeren. Maar de eerste keer toen hij dat deed, toen werd het verkeerd gedaan. Toen werd die ark niet gedragen door de priesters, zoals het voorschrift luidde. Maar toen is die ark op een wagen gereden. En toen heeft de Heere zelf voorkomen dat die tocht eindigen zou in Jeruzalem. Want er gebeurde een ongeluk. De runderen die die wagen trokken struikelden. De ark dreigde van de wagen af te vallen. Uzza, een van de mensen die erbij was, stak de hand uit om de ark tegen te houden en voor vallen te bewaren. Op het moment waarop hij dat deed, viel hij dood ter aarde. En toen was er zo'n schrik en zo'n vrees onder het volk dat ze de ark niet verder durfden brengen. Maar die ark is toen voorlopig neergezet in het huis van Obed-Edom. Daar is de ark 3 maanden gebleven. En Obed-Edom is er niet minder van geworden, want de Heere heeft hem toen gezegend. Hem en zijn huis. Daarna, na die 3 maanden, heeft David de ark verder opgevoerd naar Jeruzalem. Toen naar de voorschriften en in stipte gehoorzaamheid aan de regels waaraan het vervoer van de ark gebonden was. En zo is de ark uit de staat van vernedering, want dat was het. Hij was in het land van de Filistijnen, hij was in de tempel van de afgod. Uit de staat van vernedering is de ark tenslotte opgevoerd naar het op de heuvels gelegen Jeruzalem. En toen David dat zag gebeuren en het tweede boek Samuel beschrijft hoe verheugd hij was en hoe dankbaar zijn ziel gestemd was, toen hij dat zag, heeft hij in vervoering uitgeroepen: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Die gij, dat is de Heere. Waarom spreekt hij dan over de Heere, terwijl de ark toch opgevoerd wordt? Omdat de ark de troon van God was. Op die ark, tussen de cherubim op het verzoendeksel, troonde de Heere. De ark was het teken van Gods aanwezigheid in het midden van zijn volk. En daarom, als de ark opgevoerd wordt, zegt David: gij, Heere, onze God, die tussen de cherubim woont, gij zijt opgevaren in de hoogte. Zo was de oudtestamentische achtergrond ook van de andere woorden van deze tekst. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat ziet ook op wat er in de eerste plaats gebeurd is toen die ark daar bij de Filistijnen was. Hij was in staat van vernedering, zei ik. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere in die staat van vernedering alles maar liet gebeuren zoals de vijanden dachten. Ze hadden die ark daar neergezet in de tempel van Dagon, maar toen de priesters de volgende morgen de tempel van Dagon betraden, toen lag het beeld van Dagon voorovergevallen voor de ark. Er was geen mensenhand bij geweest. Daar was alleen de majesteit Gods. Toen heeft de Heere in beginsel de gevangenis al gevangen genomen. Toen heeft hij zich betoond de majesteitelijke God te zijn, die ook over de afgoden en over de heidenen regeert. Hij is de machtige, niet Dagon, niet welke andere afgod ook, maar de Heere regeert. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Dat ziet in de eerste plaats op wat die Filistijnen deden toen ze de ark terugbrachten. Ze hebben ze hem op een wagen gezet, dat konden die heidenen ook niet anders weten. Ze hebben hem op een wagen laten rijden, door twee zogende koeien getrokken. En die zogende koeien werden door de Heere bestuurd en ze gingen in de richting van het land Kanaan. Maar bij die ark hebben de Filistijnen gaven gelegd. 5 gouden muizen, 5 gouden spenen, als een herinnering dat de Heere de plagen gezonden had in het land van de Filistijnen. En dat daar spraken ze in uit dat de Heere regeert en dat hij het ook waard is om gaven te ontvangen. En zo heeft David gezien hoe in die oudtestamentische gebeurtenissen de koninklijke macht des Heere tot uitdrukking gekomen is. Maar dit is alles rijk. Dit is alles rijk voor de periode waarin David en het volk van Israël leefde. Daarin wordt immers erkend dat de Heere God is. Daarin wordt Gods macht en majesteit gezien. Daarin toont de Heere dat hij zichzelf verheerlijkt, ook aan zijn vijanden. Maar het is rijker als we het woord van onze tekst lezen als profetie van andere dingen. En dat heeft David voorzien. En daar heeft Paulus de vervulling van gezien. En in het licht van die vervulling mogen we dit profetisch woord van David lezen in het licht van de gebeurtenis die wij vandaag op deze hemelvaartsdag mogen gedenken. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Dat is op de hemelvaartsdag werkelijkheid geworden in Christus. In hem die naar het woord van Paulus eerst nedergedaald is. In de nederste delen der aarde. En hij is dezelfde die ook opgevaren is. Christus, hij was het in wie de Heere is komen wonen te midden van zijn volk. Hij is het in wie God aanwezig is. En daarom is een van zijn namen Immanuel, God met ons. En dan laat het Nieuwe Testament ons zien dat de Heere Jezus net zo'n weg gegaan is als de ark in vele opzichten. Ook een weg van vernedering. Dan is de Heere Jezus net als de ark in de macht van zijn vijanden gekomen. Dan is de Heere Jezus in de gevangenis, om zo te zeggen, terechtgekomen. Ik denk dat Paulus dat ook bedoelt als hij spreekt over Christus, die nedergedaald is in de nederste delen der aarde. Dat ziet op zijn vleeswording in de eerste plaats. Dat was al een nederdaling. Toen verliet hij de hemel der heerlijkheid om te komen wonen op een lage, op een door de zonde vervloekte aarde. Maar die nederdaling van Christus ging nog verder dan alleen maar zijn komst in het vlees. Hij daalde neer tot in de diepste versmaadheid, tot in de angsten en de benauwdheden van de hel. Hij daalde neer in de diepste diepten waarin hij van God en mensen verlaten was. En langs die weg is hij zaligmaker geworden. U vraagt, waarom moest het langs die weg? Waarom moest het door die diepte? Waarom moest hij neerdalen in de nederste delen der aarde? Omdat in die diepte het volk ligt dat hij komt verlossen. Ze zijn gevallen en diep gevallen. Onpeilbaar diep gevallen. Aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Daar liggen ze onder. Het oordeel Gods en de toorn Gods rust op hen. En wil Christus hen nu verlossen, dan moet hij niet op een afstand blijven staan, boven aan de rand van de put een advies naar beneden roepen, om hen zo langs de weg van zelfverlossing te laten opklimmen, dan moet hij neerdalen in de diepten van hun val en van hun ellende. Dan moet hij in dezelfde gevangenis komen waar zij in gevangen zitten. Dan moet hij in de angsten der hel komen waar zij onder gebonden liggen. Ze kunnen zichzelf niet redden. Zelfs niet met zijn welmenend advies. Zelfs niet met zijn welmenend aanbod van genade. Ze kunnen zichzelf op geen enkele manier redden, omdat ze machteloos gebonden liggen onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Er moet er een komen die sterker is dan hun cipier. Sterker is dan de vorst der duisternis die hen bewaakt. Er moet er een komen die indaalt in hun nood, die, om het met woorden van de schrift te zeggen, met woorden van de Heere Jezus zelf, in het huis van de sterke binnendringt, dan die sterke bindt en hem machteloos maakt en zo zijn vaten ontrooft. Daarom moest Christus nederdalen in de nederste delen der aarde. Daarom moest hij de gevangenis gevangen gaan nemen. De gevangenis gaan veroveren. En de overste van deze gevangenis, Christus, de duivel gaan binden. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. Paulus heeft dat vervuld gezien. Dat woord van Psalm 68 heeft hij in het sterven van Christus vervuld gezien. En na het sterven volgde de hemelvaart. Toen Christus de gevangenis gevangen genomen had, toen heeft hij hem ook gevankelijk weggevoerd. Wat is daarmee bedoeld? Toen heeft hij die gevangenen voor wie hij kwam in deze wereld met zich meegenomen. Toen heeft hij hen bevrijd uit de heerschappij waarin ze zaten. En toen heeft hij, en ik haal een woord van Paulus in Efeze 2 aan, toen heeft hij hen met zich in de hemel gezet. Vandaar dat nu hun burgerschap in de hemel is. Naar het woord van onze tekst heeft de Heere toen niet alleen de gevangenis gevankelijk genomen, namelijk Satan gebonden en de onderworpenen van de vorst der duisternis bevrijd, zijn volk bevrijding gegeven en met zich meegenomen. Maar hij heeft ook, zo zegt onze tekst, gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En nu moet ik u even meenemen weer naar Efeze 4 en daar vinden we een merkwaardig verschil. Gaven genomen. U ziet in Psalm 68 dat er in deze vertaling vier woorden schuin gedrukt staan. Dat betekent dat ze niet in het Hebreeuws te vinden zijn. Daar lezen we, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Er staat niet bij om uit te delen, dat is niet oorspronkelijk. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Gaven genomen dus. Lezen we nu Paulus in Efeze 4, daar staat er dat de apostel zegt, gij hebt gaven gegeven. Dus naar die woorden van de apostel in Efeze 4, mogen we in Psalm 68 inderdaad lezen, gij hebt gaven genomen, om uit te delen. Want het nemen en het geven is beide Bijbels. Zoals het hier staat, is het inderdaad de bedoeling. Maar er is een nemen van gaven en er is een geven van gaven. Hoe is dat op te lossen? Wat zegt de schrift daar zelf van? Van wie heeft hij dan gaven genomen, ontvangen? Van zijn vader. Aan wie heeft hij ze gegeven? Aan de mensen. Genomen van zijn vader. In de hemelvaart. Toen hij eer en heerlijkheid ontving. Toen hij recht ontving om te regeren. Toen hij recht ontving om alles te doen naar de wil van zijn vader. Maar de gaven die hij toen ontvangen heeft, heeft hij uitgedeeld. Hij nam ze niet voor zichzelf, maar hij ging ze uitdelen. Laat ik u het lezen uit Handelingen 2 vers 33. Hij dan, Christus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des geestes ontvangen hebbende. Hij heeft gaven ontvangen, genomen. En de eerste gave is de Heilige Geest. Daar hebt u het ontvangen. Maar dan zegt de tekst verder. Hij die de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Heeft dit uitgestort. Dat gij nu ziet en hoort. De komst van de Heilige Geest op aarde. Dat spreken in vreemde talen. Door de discipelen, dat verkondigen van het evangelie, dat vervuld zijn met de geest van die 120, dat geprikt worden, dat doorstoken worden in het hart, die vraag straks bij de 3000, wat moeten we doen om zalig te worden, dat heeft hij ontvangen van zijn vader, en dat heeft hij uitgestort, gegeven onder de mensen. Zo heeft hij gaven genomen, om uit te delen onder de mensen. Alle gaven van Christus in zijn kerk. Alle gaven van Christus in het persoonlijke leven. Het komt uit zijn handen nadat hij het alles eerst van de Vader ontvangen heeft. En nu zijn er wat dat uitdelen betreft verschillende bedelingen. Wat het uitgieten van de hemelse gaven betreft, zijn er tijden waarin dat overvloediger gebeurt dan in andere tijden. Op de Pinksterdag, 10 dagen na de hemelvaart, heeft de Heere in ruime, overvloedige mate gaven uitgedeeld onder de mensen. Toen werden er 3000 bekeerd. Toen werden er ook kort daarna nog vele anderen toegevoegd. Toen werden er priesters, zelfs van het priesterlijk huis, die het meest vijandig geweest waren tegen Christus, tot erkentenis en tot geloof gebracht. Er zijn ook tijden in de geschiedenis van de kerk waarin die uitstortingen van Gods geest en van de gaven des geestes niet zo overvloedig zijn. Dan lijkt het wel alsof er geen stroom, maar alleen maar druppels te bespeuren zijn. Maar waar ook een mens voor de Heere buigt met de schuldbelijdenis op de lippen en in het hart. Waar ook een zondaar zich van zijn zonde leert afkeren en tot de Heere mag heenkeren. Waar ook een zondaar gevonden wordt die voor het eerst of bij vernieuwing in het geloof zijn toevlucht neemt tot die voorgestelde hoop, de Heere Jezus Christus. Waar we een verbroken hart en een verslagen geest aantreffen. Waar we het geloofs, de geloofsbeoefening mogen constateren, daar is altijd aan vooraf gegaan. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Daar heeft de Heere gewerkt. Daar heeft de Heere door zijn geest arbeid gedaan. De Pinksterdag. Hoe kwam het dat die 120 konden spreken? Hoe kwam het? Omdat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Maar wie vervulde hen? De Heere. Hij gaf gaven. Hoe kwam het dat Petrus bekwaamd werd om dat evangelie te verkondigen op zulke wijze? Omdat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Maar wie vervulde hem? De ten hemel gevaren Christus, die gaven uitdeelde onder de mensenkinderen. Hoe kwam het dat er op die dag 3000 verslagen werden in het hart? Hoe kwam het dat er aan het eind van Handelingen 2, als we het lezen, een gemeente in Jeruzalem is, bevestigd door de Heere, waarin ze volharden in de leer der apostelen, waarin ze volharden in de gebeden, waarin ze volharden in de breking des broods, waarin de vruchten, de specerijen van de Heilige Geest uitvloeien. Hoe komt het? Omdat de Heere gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen. En nog, elke keer weer als er iemand verslagen is in het hart, en elke keer weer als er iemand in het geloof de toevlucht neemt tot de voorgestelde hoop, het is altijd weer vrucht van de bediening van de ten hemel gevaren Christus door zijn Heilige Geest. Ziet u, de Heere Jezus is niet alleen maar nedergedaald in de nederste delen der aarde. Daar is hij de middelaar van de verwerving van het heil. Maar hij is dezelfde die opgevaren is ver boven alle heerlijkheid en majesteit. En daar is hij de middelaar van de toepassing van het heil. Het is zijn werk alleen, in verwerving en in toepassing. Hij doet het. Hij komt in de gevangenis om daar de sterken te binden en hem zijn vaten te ontroven en de gevangenen te bevrijden. Maar hij komt ook om die gevangenen tot verloste mensen te maken. En dat is ook nodig. Dat is ook nodig. Want wat ik tot nog toe gezegd heb, dat gaat over het voorwerpelijke. Maar onze tekst wijst ook op het onderwerpelijke. Wat zijn dat voor gevangenen namelijk? Zijn dat mensen die slachtoffer zijn van een gerechtelijke dwaling? Zitten ze in de gevangenis, zoals er in onze dagen mensen in gevangenissen zitten, die helemaal niets kwaads gedaan hebben, maar die daar alleen maar zitten omdat ze lastig zijn voor de overheid, omdat ze uit de weg geruimd moeten worden? Zoals er zoveel politieke gevangenen zitten, zijn die mensen onschuldig in de gevangenis terechtgekomen? Onze tekst geeft er een antwoord op. Hoe worden ze genoemd? Wederhorigen. Dus waarom zitten ze in de gevangenis? Niet voor een klein vergrijp. En zeker niet onschuldig. Door machtsmisbruik en rechtsmisbruik van de kant van de overheid. Maar ze zitten in de gevangenis omdat ze wettig veroordeeld zijn van wederhorigheid. Dat is rebellie. Opstand. Dat is geen mooie naam die hier aan die gevangenen gegeven wordt. Maar het is wel de werkelijkheid. Het is precies zoals het is. Waarom zitten ze daar? Er was een tijd dat zij tegen God in opstand kwamen. En zo zijn ze vijanden van God geworden. En met elke zonde en elke ongerechtigheid die ze bedrijven, bewijzen ze dat ze in die keus die ze gemaakt hebben volharden. Dat is al begonnen in het paradijs, maar het is niet beperkt gebleven tot het paradijs. Dat is ook na de uitbanning uit het paradijs voortgegaan. Dit is het wezen en het bestaan van de mens. Hij is goed geschapen. Goed uit Gods hand voortgekomen. Geschapen naar het beeld van God. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar het heeft de mens goed gedacht. God niet in erkentenis te houden. Hij is zijn schepper afgevallen. En hij heeft zijn schepper verloochend, erger. Hij heeft zijn schepper van de troon willen bannen. Hij heeft tegen zijn schepper revolutie gepleegd. En zo heeft hij God op het hoogst misdaan. En dat is het wezen van elk menselijk leven. Dat zit in ons hart. Dat is de boosheid die ons aankleeft. En de een kan dat beter camoufleren dan de ander. Of anders gezegd, en ik leg nu het accent op Gods langmoedigheid en Gods inbindende genade. De Heere kan dat bij de een, de Heere bindt dat bij de een sterker in dan bij de ander. Maar het is tenslotte in het leven van elk mens aanwezig. Wederhorigheid. Wederspannigheid. Moet ik dat bewijzen? De Heere komt met zijn wet, tot u en tot mij. In dat wet, in die wet legt hij, om het maar zo te zeggen, ons een juk op. Tot ons behoud, tot ons welzijn, of anders gezegd, in die wet legt de Heere een heining om ons leven. Om ons te beschermen, om ons te bewaren voor het kwaad, want buiten die omheining, daar dreigt de dood en daar is het verderf. En wij in onze wederspannigheid, wij trachten door die heining heen te breken. En het verderf zoeken we en de ondergang zoeken we. We zijn wederspannig. Datgene waar God ons door beschermen wil, dat wensen we niet, dat dulden we niet. Het juk dat God ons oplegt, dat niet zwaar is, dat werpen we van ons. En daar komt de wederspannigheid. Daar komt de rebellie in uit. En we vertreden dat juk onder onze voeten. De een doet dat brutaler en gruwelijker dan de ander. Maar het is het wezen van ons alle leven. En nu zijn die wederhorigen, die wetsverbrekers, die opstandigen, door God terecht veroordeeld tot levenslang in de gevangenis. En levenslang, dat betekent eeuwig. Eeuwig onder de macht van Satan. Eeuwig onder de heerschappij van de eeuwige dood. Dat is het oordeel. Dat oordeel is onherroepelijk. Dat oordeel is strikt rechtvaardig. Rechtvaardig? Ja, want u en ik kunnen geen enkele logische verklaring voor onze zonde geven. Moet u eens proberen om een aannemelijke verklaring te geven voor uw zonde. Waarom zondigt u? Kunt u dat aannemelijk maken? Kunt u er een reden voor opgeven? Niet een dwaze reden, maar iets wat werkelijk aannemelijk is. We zondigen tegen een goeddoend God. We zondigen tegen de God aan wie we alles te danken hebben. Bij wie onze paden zijn, in wiens hand onze adem is.
We zondigen tegen een God die ons van ogenblik tot ogenblik onderhoudt en regeert en draagt en spaart. Hij laat ons hart kloppen, hij laat onze longen functioneren, hij geeft onze spieren kracht, hij geeft ons gezondheid, hij geeft ons de mogelijkheid om ons verstand te gebruiken en gedachten te denken. Het komt alles van hem. En dat zijn allemaal goede gaven. Dat zijn allemaal schone giften. En die spierkracht misbruiken wij. En de denkkracht misbruiken wij. Kunt u daar een verklaring voor geven die uw zonde aannemelijk maakt? Tegen een goeddoend God, tegen uw weldoener, heft u de hand op. U slaat de versenen tegen de prikkels. Wat heeft God gedaan omdat wij hem zo zouden onteren? Wat heeft God gedaan dat we zijn gaven zo zouden misbruiken? Er is geen verontschuldiging. En daarom het verdient met de zwaarste straf gestraft te worden. Vandaar dat de wederhorige in de gevangenis opgesloten zit. Wederhorigen, zo worden we genoemd. En nu komt de vraag tot u en tot mij, hebben we dat al aanvaard? Dat oordeel dat in dat woord opgesloten ligt. Hebben wij dat al ingeleefd? Hebben we al iets van die opstand in ons hart ontdekt? Hebben we de diepte van onze zonde al verstaan? En weet u, dan is het zo met de mens van nature, dan voelt hij zich in die gevangenis best op zijn gemak. Hij heeft daar net zo min probleem als wanneer hij op vakantie is. Zo is het met de natuurlijke mens. En dat is het diepe ongelukkige van de mens in zijn natuurstaat. Een gevangene, veroordeeld door God en door Gods wet, onder de heerschappij van zonde en Satan. En hij heeft het er best. Hij voelt zich daar thuis. Dat Satan een mensenmoordenaar van de beginnen is, dringt niet tot hem door. Hij voelt zijn nood niet. Hij beleeft zijn ellende niet. De moeite en de zorgen van dit leven, die tellen, die wegen. Maar dat zijn ziel verloren is, dat er een toornend God is, dat de toorn Gods op hem rust, het deert hem niet en het maakt hem niet slapeloos. Maar als God aan de werkelijke toestand gaat ontdekken, en als hij het ons duidelijk gaat maken door zijn ontdekkend woord, toegepast door zijn Heilige Geest, dat wij wederhorigen zijn en dat onze toestand hopeloos is, omdat we God op het hoogst misdaan hebben en daarom zijn gramschap eeuwig waard zijn en onszelf uit de heerschappij van de zonde niet kunnen bevrijden en zelf de banden niet kunnen verbreken, als God ons deze dingen gaat leren, dan wordt het het gebed in onze ziel, wat David eens gebeden heeft. Heere, voer gij mij uit mijn gevangenis. Dan wordt het de belijdenis, Heere, ik ben zo'n wederstrevig mensenkind. Ik ben een wederhorige. Dan gaan we het eerlijk voor God belijden en bekennen. Heere, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan wordt het beleden dat we opstand gepleegd hebben. Dat we God naar de kroon hebben gestoken. En dat we het nu waard zijn dat de Heere nooit meer naar ons om zou zien. Dan gaan we het ook inleven dat zonde dwaasheid is. Ja, dwaasheid. Dan gaan we het inleven dat we geen verklaring voor die dwaasheid kunnen geven. En wat wordt het dan een smart. Gezondigd te hebben tegen een goeddoend God. O, als onze ogen voor die dingen opengaan, dan breekt het hart. Dan komt er een verslagen geest. Dan wordt een roep geboren, wat moeten we doen om zalig te worden? Kijk, en zulk bidden wordt door de Heere gehoord en verhoord. Zulk bidden wordt op de Pinksterdag verhoord. Via Petrus geeft de Heere een antwoord. Wat moeten we doen om zalig te worden? Die vraag van het verslagen hart vindt in het evangelie een antwoord. En dat antwoord wordt dan hier niet alleen maar gesproken tot het oor, maar de geest draagt het ook in het hart. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Daar ziet u de vrucht van de prediking. En we zien de vrucht nog duidelijker aan het eind van dat tweede hoofdstuk van de Handelingen. Zulk gebed uit de diepte, zulk roepen uit de gevangenis. Zo'n smeking, Heere, voer mij uit mijn gevangenis. Daar luistert de Heere naar. En dan gaat de Heere het waarmaken. Wat de tekst zegt, gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Dan doet hij het wonder. Zoals hij dat wonder deed in letterlijke zin toen Petrus in de gevangenis zat. Gebonden, geketend aan de soldaten. Maar toen de engel kwam, de bode gods, toen vielen die ketenen van zijn handen af. En toen ging de deur vanzelf open en de grote ijzeren poort die naar de stad leidt zonder mensenhanden, ging vanzelf open. Zo bevrijdt de Heere. Wonderlijk, goddelijk, het is zijn werk. Heeft Petrus nooit aan getwijfeld nadat hij uit de gevangenis bevrijd is. Wie heeft het nu eigenlijk gedaan? Heb ik het gedaan? Nee, het was voor hem tot in alle jaren, tot aan het einde van zijn leven duidelijk. Dat was Gods werk. Dat was te wonderlijk om mensenwerk te kunnen zijn. Dat was duidelijk de hand des Heren. En zo doet de Heren het in het leven van al de zijnen. Als God werkt, dan gebeurt het wonder. Dat wat onmogelijk was bij de mensen, blijkt dan mogelijk te zijn bij de Heere, waar wij in eigen kracht niet vanaf kunnen. Wat wij onmogelijk kunnen loslaten, waar we ons onmogelijk uit kunnen loswrikken, dat doet de Heere. Waar wij geen licht kunnen verschaffen, schenkt Hij licht. Waar wij geen troost meer overhouden, geeft Hij een troostwoord. Waar alles bij ons onmogelijk ligt, daar doet Hij een deur open en daar leidt hij uit in de ruimte. En gelukkig dat het zijn werk is. Gelukkig dat de verheerlijkte Christus het allemaal doet door zijn Heilige Geest. Gelukkig dat hij dit doet, want van een ander kan het niet komen. Satan zou het een ander nooit toestaan dat zijn vaten hem ontroofd werden. En de zondaar verdient het niet om losgelaten te worden. Maar hij die nedergedaald is in de nederste delen der aarde, heeft daar de prijs voor hun bevrijding betaald. En die prijs was zijn bloed. Daar kwam hij in de angsten der hel. Daar kwam hij in de diepten van het lijden. Daar kwam hij in die toestand waarin zelfs zijn vader hem verliet. Daar werd de deur achter hem gesloten. Daar werd de gemeenschap tussen hem en zijn vader verbroken. Daar klopte hij, maar God antwoordde niet. Daar was de gemeenschap voorbij. Daar was het vaderhuis en het vaderhart gesloten voor de zoon. En zo heeft hij de prijs betaald voor de bevrijding van die wederhorigen. En in die weg heeft hij hun verlossing mogelijk gemaakt. En wat gaat de Heere dan doen? Maar ik zei het al en dat moet ik nog even verder met u uitwerken. Hij neemt hen mee. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Zo mag ik het lezen, maar het gaat eigenlijk verder. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Meegevoerd. Gij hebt die gevangenen, die wederhorigen, meegenomen. Waar naartoe? Opdat ze bij God zouden wonen. Bij God wonen. Zij die wederspannen geweest zijn tegen de Heere. Die zijn geboden hebben vertreden en zijn inzettingen veracht. Zij die rechtvaardig onder het oordeel vertoeven en door God zijn prijs gegeven aan de machten van het verderf. Hebben zij van de Heere de genade ontvangen om bij de Heere te wonen. Hoe kan dat? Een mens met een afkerig hart. En ik hoop dat als ik het zo zeg, het geen term en geen uitdrukking is alleen, maar dat u weet ook bevindelijk wat eronder verstaan wordt. Een mens met een afkerig hart. Hebt u dat ingeleefd? Moet u dat van uzelf ook erkennen? Heeft Gods geest uw oog daarvoor geopend, voor de afkerigheid, de boosheid die er in uw hart aanwezig is? Wel nu, mensen met zo'n afkerig hart, kunnen die wel bij God wonen? Kunnen die wel in de nabijheid van de Heilige vertoeven? Kan de Heere hen wel dulden? Kan zijn heiligheid hun aanwezigheid wel verdragen? Hoe kan het dat wederhorigen bij de Heere wonen? Zie, dat is nu het werk van Gods geest en van Christus die zijn geest geeft in hun hart. Wat de Heere doet, voorwerpelijk in het neerdalen, in het openbreken van die gevangenis, dat gaat de Heere nu ook toepassen. Hij is, zo zagen we toch, de middelaar van de toepassing. Hij gaat zijn genade verheerlijken in het hart. Ze waren wederhorigen. Ze waren mensen met een afkerig hart. Ze waren mensen die in dienst van de zonde zich gesteld hadden. Ze waren vijanden Gods geworden. Blijven ze dat? Nee, want de Heere gaat door die Heilige Geest hen veranderen. Hij gaat hen tot nieuwe schepselen maken. Hij gaat hen een nieuw hart geven. Een nieuw beginsel. Hij gaat de vrezen van zijn naam in hun hart leggen. Het is allemaal nog maar in beginsel. Maar in beginsel krijgen ze nu een lust in die geboden des Heeren. In beginsel gaan ze dat juk van Gods geboden lief krijgen, wat ze vroeger af wilden schudden. In beginsel gaan ze die omheining die de Heere om hun leven zet, lief krijgen. Hoe lief heb ik uw wet. En de wederspannigheid is in beginsel in hun leven gebroken. Ik moet daar steeds bij zeggen, in beginsel. En dat is ook naar de belijdenis. U weet, zondag 44 spreekt daarvan. Het is nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Maar dat is er dan toch. Er blijft ook nog wederspannigheid over, helaas. En zolang ze in dit leven zijn, moeten ze onder het besef van die wederspannigheid klagen. Ik ellendig mens. En het kost nog veel moeite. En het kost nog veel pijn. En het vlees moet nog gekruisigd worden. En het is niet eenvoudig om telkens weer te bidden in onderworpenheid. Uw wil geschieden. Maar niettemin, door dat werk van Gods geest dat onwederstandelijk is, is het in beginsel toch anders geworden in hun leven. En vanwege dat nieuwe begin geeft de Heere hem bij tijden ook al iets te beleven van het bij de Heere wonen. Ook nog maar in beginsel. Ook nog maar bij tijden. Namelijk dat de Heere dan tot de ziel afdaalt en in de ziel komt en zijn gunst doet ervaren. En zijn gemeenschap schenkt. En dat de Heere het gaat vervullen wat hij gezegd heeft. Wij zullen woning bij hem maken. En dat dat hart nu mag worden een plaats waarin de Heere afdaalt. En waarin de Heere daarom ook gediend wordt. In beginsel bij tijden wordt het beleefd. Het is mij goed nabij God te zijn. In beginsel wordt het beleefd dat de Heere intrek neemt in het hart. En door zijn geest en door zijn woord gaat regeren. En daar zijn we zalig bij. En daar voelen we ons ook zalig bij. Maar dat is hier nog maar bij tijden. Omdat het beginsel van de gehoorzaamheid er nog alleen maar is. Maar als het straks uitgegroeid is. En als daarom dan ook al de zonde en al de wederspannigheid en de afkerigheid weggenomen is, dan wordt het wonen bij de Heere in volle zin beleefd. En dan komt er nooit meer een scheiding. Het leven van Gods kerk hier op aarde is vanwege de overgebleven wederhorigheid nog vaak een leven en een wandelen in het duister. Het is hier de hemel nog niet, want de zonde is nog niet weg. En de gevolgen van de zonde zijn nog niet weg. Maar er komt een tijd en Gods kind gaat er ook naar verlangen dat het duister weg zal zijn. Dat de zonde weg zal zijn. Dat we een hart hebben dat ongedeeld de Heere begeert te eren en te loven en te prijzen. Een hart dat niet langer gesplitst en gespleten is. Maar een hart dat verenigd is tot de vrezen van Gods naam. Daar wordt om gebeden. Maar die beden wordt nooit ten volle verhoord. Zolang we in het lichaam des doods zijn. Het lichaam der zonde zijn. Maar als straks de eeuwigheid en voor Gods kinderen de eeuwige heerlijkheid aanbreekt. Dan wonen ze bij hem. En dan zijn ze nooit meer van hem gescheiden. Dan zijn ze zalig in de volkomen zin van het woord. Dan zullen ze verzadigd worden met Gods beeld. Hier op aarde, ach vanwege de overgebleven wederhorigheid, is het maar bij tijden dat ze bij de Heere mogen wonen. En dan dwalen ze toch vaak weer op dwaalwegen. Maar dan, als ze bij de Heere mogen zijn zonder zonde, zullen ze het Lam volgen zonder murmureren, zonder vragen waar het ook heen gaat. Hier is het nog veel, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Met alle verdriet dient ten gevolge en met de smart die dit veroorzaakt. Maar straks is het, ze zullen zijn aangezicht zien. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Verzadiging van vreugde. En als David dat overdenkt, waar loopt het dan in zijn leven op uit? Als we de tekst nog een keer lezen, dan vinden wij dat het in Davids leven uitloopt op aanbidding. Aanbidding. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Om bij u te wonen. O Heere God. Wat een wonder. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is de vraag waar dan het bevoorrechte kind des Heren mee blijft zitten. Hij heeft zichzelf leren kennen in zijn wederhorigheid en rebellie, in zijn onwaarde en in zijn onverdienste voor God. Hij heeft zichzelf leren kennen als iemand die rechtmatig in die kerker zit. Een prooi van zonde en Satan. Hij heeft het leren verstaan en leren beleiden dat hij Gods toorn en gramschap verdiend heeft. En dan toch dit, bij de Heere wonen, wederhorigen. En door de Heere, door zijn geest ook in beginsel vernieuwd en naar zijn beeld herschapen en aan dat beeld gelijkvormig gemaakt. Met zulke heerlijke beloften voor de toekomst. Ze zullen zijn aangezicht zien. Heren, waar is dat aan te danken? Hoe is dat mogelijk? Wonen bij de Heren. Ja, wonen. Niet voor 1 of 2 dagen. Niet logeren voor een beperkte periode. Maar wonen tot in alle eeuwigheid. Hoe kan het dat de Heer Jezus dat zijn kerk beloofd heeft. En als een belofte heeft nagelaten bij zijn heengaan. Als ik plaats bereid zal hebben, dan zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij zijn mocht waar ik ben. Hoe is het mogelijk? Daar zijn geen verklaringen voor. Want de enige verklaring kunnen we niet doorgronden. De enige verklaring voor dit heilswonder is het onbegrijpelijke. Ik, zegt God, heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat verklaart het wel, maar dat maakt het niet begrijpelijker. Dan blijft het nog een wonder. Dan blijft het nog een groter wonder. Dat het nu de vruchten zijn van zijn eeuwig welbehagen. Gemeente, ik vraag u vanmorgen, wie zorgt er voor de zaligheid van zondaren? Wie verwerft het heil voor wederhorigen? Wie past het heil aan wederhorigen toe? Is het niet duidelijk uit het evangelie van deze morgen dat het de Heere Jezus alleen is? Of anders gezegd dat het de drie enige God is? Waarom doen wij dan altijd net alsof we er nog wat aan toe moeten voegen? Waarom proberen wij er nog wat aan bij te brengen? Laten we toch de weg gaan die God ons in het woord van onze tekst wijst. Wat vraagt de Heere van de mens? Wat verwacht de Heere van de zondaar? Wat? Wat voor woord, wat voor evangelie geeft de Heere aan de wederhorige? Dat hij dit moet doen en dat. En zichzelf moet veranderen en zichzelf moet verbeteren. Het enige wat de Heere van de wederhorige verwacht is, dat hij in eerlijkheid en oprechtheid zichzelf als een wederhorige bij de Heere gaat melden. En dat hij gaat vragen, gena, o God, gena. Langs die weg maakt de Heere wederhorigen zalig. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Gij nog het woord dat we gehoord hebben heiligen aan ons hart. Ach, aan u ligt het niet. Uw werk is volkomen, uw werk is volmaakt. Gij hebt alles gedaan, Heere. Gij hebt een volkomen verlossing teweeg gebracht. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Gij hebt de sterke gebonden en hem zijn vaten ontroofd. En gij doet meer dan dat. Ja, gij zijt ook de middelaar van de toepassing van het heil. Gij doet zelfs wederhorigen bij God wonen. En gij maakt hen anders. Gij vernieuwt hun leven door uw kracht. O Heere, wij bidden van u dat dit maar niet alleen een boodschap is die we horen en die we met ons meenemen of die we misschien ook weer naast ons neerleggen. Maar laat het een boodschap zijn, Heere, waarvan we de kracht mogen ondervinden door het werk van uw Heilige Geest. Ach, in onszelf is geen mogelijkheid om iets te doen, om onszelf één stap te bewegen in de richting van de Heere. We kunnen wel van u weglopen, en dat doen we ook. Maar terugkeren, Heere, dat is onmogelijk. Dan moet er een wonder van genade gebeuren. We kunnen onszelf niet bevrijden uit de heerschappij van de boze. Dan moet er een sterkere komen. O God, wij bidden van u, laat voor het eerst of bij vernieuwing dit evangelie toch vrucht mogen dragen in ons leven. Zij die gebonden zitten, Heere, wilt gij hen bevrijden. Zij die
met die wederhorigheid in hun hart en in hun leven te doen kregen, wilt gij hen vertroosten vanuit uw woord dat er voor zulken toch hoop is, omdat gij ze bij God doet wonen. Ja, geef hen te ondervinden dat gij door uw opstandings, door uw hemelvaartskracht, door uw heilige geest, het vlees gaat kruisigen, dat gij de nieuwe mens doet opstaan, en dat gij zo in waarachtige bekering doet leven. Heere, schenk al die dingen die nodig zijn in het leven van ieder afzonderlijk, en wilt gij uzelf verheerlijken. Heere, hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 24, het vijfde vers. 24, vers 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.